hebben gemaakt, zo de Heere wil, met de schilderbeurt van de banken. U wordt verzocht om na afloop van deze dienst Bijbels en andere dingen die u toebehoren mee te nemen naar huis. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 57, de versen 1 en 2. Vers 1 en vers 2 uit de 57ste psalm. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Het eerste en de tweede vers van Psalm 57. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen daarna het laatste, het zevende vers van Psalm 57. Uw goedheid, Heere, is groot en hemelhoog. Psalm 57, vers 7, na de belijdenis van het geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
We gaan nu over tot de schriftlezing, gemeente, en vanmiddag doen we dat uit de tweede algemene brief van de apostel Petrus, daarvan het eerste hoofdstuk, 2 Petrus 1, de versen 1 tot en met 21.
Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voeg bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken, wat dan doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zal zijn, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, en van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Zover de schriftlezing.
Gemeente, wij verenigen ons nu in gemeenschappelijk gebed en wij bidden de Heere om zijn zegen. Laat ons bidden. Heere, gij zijt een licht. En in u is gans geen duisternis. De Vader der lichten zelfs. Alles wat maar licht genoemd kan worden en wat in waarheid licht is, dat komt bij u vandaan. Tot het licht in deze wereld toe. Want dat hebt u geschapen, Heere, door maar te spreken. Er zij licht. En er was licht. De duisternis week. Daarom, u bent het eeuwige licht. Van eeuwigheid tot in eeuwigheid zult gij schijnen. En duisternis en onwetendheid en gebrekkigheid, het is in u niet, Heere. Maar wat u in uw woord aangaande ons verkondigt, dat is wel het tegendeel. Want wij zijn duisternis. En in ons is gans geen licht. Ja, dat is anders geweest. Wij zijn geschapen in het licht van uw goedheid en ontferming. U hebt ons in uw goddelijk beeld gesteld. In deze wereld naar uw gelijkenis. En we waren lichtdragers. Maar de lamp is gedoofd. Toen wij met eerbied gezegd, Heere, de stekker eruit getrokken hebben. Toen wij de levensband met u hebben doorgesneden. Toen zijn alle lampen gedoofd. En toen is het donker geworden in deze wereld. En zo tasten we nog rond. In onze duisternis. En wee degene die meent dat zijn of haar duisternis licht is. Uw woord zegt het wel anders, Heere. Maar wat een wonder dat u nog komt met het licht van uw getuigenis. Zoals dat ook vanmiddag het geval is. Nu we bijeengekomen zijn en de deuren van dit godsgebouw weer open stonden, en het ook vanmiddag mogelijk is, Heere, om onder het schijnsel van de lamp van uw getuigenis en van uw woord ons te bevinden. Opdat uw woord een lamp voor onze voet zou zijn en een licht op ons pad. Opdat het licht van uw waarheid ons leven zou ontsteken. Opdat het ons zetten zou in het heldere schijnsel van uw getuigenis en van uw woord, Heere. Ja, dat is wel ontmaskerend. Dan komt al het vuil en alle duisternis van ons aan het licht. En daar zijn we zomaar niet voor gewonnen, dat belijden we u. Daar moeten we werkelijk voor ingewonnen worden. Daar moeten we voor gaan vallen. Dat licht van u, dat ontmaskerende en alles onthullende licht. We moeten het gaan leren lief krijgen, Heere. Maar wat een wonder dat u het geeft. Want het is de weg naar het licht. Omdat de belijdenis van ons leven zou zijn en steeds meer worden in uw licht, zien we het licht. U geeft ons dat woord van u, Heere, waarvan we gelezen hebben, dat profetische woord. Dat niet ongestadig is en dat niet wankelend is, maar dat vast is en zeker en gewis. En u roept ons ertoe op, ook vanmiddag, om op dat woord acht te geven, als zijnde een licht in een duistere plaats. Wilt u daartoe, o Heere, ons uw geest niet onthouden? Wat we vanmiddag ook missen moeten, laten we uw geest niet behoeven te missen. Want uw geest is de geest die uw woord verklaren gaat. Ook vanmiddag als u het geeft, dan zullen de woorden weer in onze oren klinken. In dat van de jongens en de meisjes en van de ouderen tot de alleroudsten toe. En we zullen het begrijpen of misschien minder begrijpen, maar toch, het zal als het goed is in verstaanbare klanken tot ons komen. En voor zover we daartoe vaardigheid ontvangen hebben, zullen we het kunnen verwerken en zullen we de dingen op een rij kunnen zien. En zal, wanneer het betoog enigszins ordelijk is, zullen we die orde ook ontdekken. Maar wij bidden u, Heere, laat het meer zijn dan een zaak van ons verstand en van onze memorie. Wilt u ons leven verlichten en ons hart vernieuwen en de weerstanden verbreken. En onze wil op u richten, ja. Dat werk, dat onweerstandelijke werk van uw roeping en van de bekerende genade, waardoor een mensenkind die zich van u heeft afgekeerd, getrokken wordt zodanig dat hij zich naar u wenden gaat. En wanneer we deze dingen geleerd mogen hebben, Heere, dan telkens weer opnieuw, ook in het leven van uw kinderen, omdat ze in het licht mogen wandelen. En omdat ze mogen staan op de vaste grondslag van de gewisse belofte Gods, die in Christus Jezus ja en amen is. Heren, dat zijn grote dingen. Dat is eigenlijk voor ons veel te groot. Maar het komt ook niet van beneden vandaan. U geeft het uit de hemel. U schenkt het zelf, u reikt het aan. U wil ons leven erdoor vernieuwen en onze leegheid ermee vervullen. Laat het onze begeerte zijn, Heere. En als dat tot heden niet zo is, wek ons verlangen om u te kennen en te dienen. Ook in de concreetheid van ons dagelijks leven. Ja, vandaag gaat dat misschien allemaal nog wel. We zitten hier in de kerk, de jongens en de meisjes en de ouderen. En het lijkt heel wat en we mogen u ook danken voor het goede dat u daarin geeft, Heere. Want uw woord heeft onder ons nog een bewarende kracht. Maar we zijn wie we zijn voor uw aangezicht. En we zijn wie we zijn terwijl anderen er niet bij zijn. Wij zijn, Heere, wie we in onze gedachten zijn. Wij zijn wie we in onze dagdromen zijn. Want zo kent u ons, zo kent u ons ook. Dat diepe van ons. Waar, wanneer we daar enigszins over nadenken, en zeker wanneer het in het licht van uw heilige wet gesteld wordt, waar we ons diep voor schamen en ook schamen moeten. Dat is naar uw eigen woord, o Heere Jezus, dat uit het hart voortkomt alles wat kwaad is en wat tegen u ingaat. Geef dat we het weten en kennen en dat we ermee naar u gaan. Vernieuw ons leven, o Heere, en gedenk ons. Wees met de jongeren van de gemeente die midden in het leven staan. Onze jongens en meisjes die, als u het geeft, morgen weer naar school zullen gaan. Nu het basisonderwijs aan de nieuwe cursus beginnen zal. Wilt u ook daarin alles geven wat nodig is. Ook onderwijskrachten en degenen die een taak hebben binnen het onderwijs. En over een enkele week dan zal ook het voortgezet onderwijs wil starten en het hoger onderwijs. Welke wijsheid zouden we begeren, Heren? Want er is heel veel nodig om in dit leven te staan en om toegerust te zijn voor de taken die op ons afkomen. En de verantwoordelijkheden die op onze schouders gelegd worden. Het is een groot voorrecht als u ons talenten geeft. Mogen we die ook ijverig gebruiken. Maar we bidden boven alles. Voor onze jonge mensen die onderwijs ontvangen. En voor degenen die onderwijs geven. Wilt u geven dat we mogen putten uit de wijsheid die bij u is, Heere. Dat we rekenen mogen met uw gebod in alles. En waar we dan ook staan. En alle taken die we te verrichten hebben. Of misschien ook, wanneer het een heel, althans in onze gedachten, een heel geringe taak is. Omdat we in huis ons werk hebben. Of misschien ook daartoe niet meer in staat zijn. Als we helemaal verzorgd moeten worden. Omdat ons lichaam niet meer mee kan. Of omdat onze geest aan het vertroebelen is. Waar we ook zijn en wat we ook doen, bedien ons uit de volheid die bij u is, Heere. Opdat we voor tijd en eeuwigheid, in leven en in sterven, naar lichaam en naar ziel, u mogen toebehoren, almachtige God. Dat u zijn met de voortgang van uw woord onder ons, als uw woord gebracht wordt, heel eenvoudig, als de broeders van de kerkraad over enige tijd de gemeente weer zullen opzoeken in al dat ambtelijke werk in onze eigen gemeente, maar ook daarbuiten. In de verbanden van ons eigen kerkverband en de andere. Er is zoveel, Heere, om te vrezen. De ontwikkelingen die er zijn, ook in de kerken. Dan denken we aan ons eigen kerkverband, maar vanmiddag dragen we heel in het bijzonder de Nederlandse hervormde kerk aan u op, Heere. Die kerk waarvan wel gezegd wordt, maar ten diepste geldt het van alle kerken die naar uw woord willen horen, dat het een planting Gods is. Maar hoe dan ook, Heere, daarbinnen mag toch nog de leer der reformatie, de leer der schriften zijn. En nu wordt het alles in een groter verband opgenomen en er is vrees en er is oneenigheid zelfs, ook in de weg die gegaan moet worden. O Heere, bewaar ons toch nog. En geef ons toch niet over, ook als kerken niet, aan de dwaasheid van wie wij zijn. Bewaar ons bij uw woord. Wilt u dat wereldwijd doen, Heere? Het werk van zending en evangelisatie. Wilt u het bedouwen met uw geest? Zo wacht het alles op u. Gedenk ons, Heere. We dragen kandidaat de Boer aan u, de Heere, op. Die, als u het geeft, in de aanstaande week bevestigd zal worden in de gemeente die hem geschonken wordt, Werkendam, en hij zijn intree zal doen. Mag hij beseffen, Heere, dat hij van uwentwege in het ambt gesteld wordt. En laat zijn hoop en verwachting van u zijn. Heere, zo dragen we alles en allen aan u op die in de dienst staan. Bedien uit de volheid die bij u is. En mogen ook wij, Heere, vanmiddag dat in uw genade merken, dat u van ons weet, dat u aan ons denkt, tot roem van uw naam, om Christus wil. Amen. Een drietal coupletten uit Psalm 119 zingen wij nu, gemeente. 119, vers 21... vers 38 en vers 41. Psalm 119, de versen 21. Dat mij, o Heere, uw goede tierenheid toch overkom naar uw beloftenissen. Vers 38, ik weet, o Heere, dat uw gerichten zijn gerechtigheid. En vers 41, mijn ziel bezwijkt. Ze is gans afgemat. Wanneer, o God, zal ik uw troost ontvangen? De versen 21, 38 en 41 van Psalm 119. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen. Volgende week zal de tweede collecte zijn voor het werk van de hulpverlening Woord en Daad. De derde collecte straks is voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. We gaan, gemeente, zo de Heer het geeft, weer luisteren naar de boodschap die uit de Dordtse leerregels tot ons komt. De tekst die daarbij hoort vandaag is genomen uit het gedeelte dat we gelezen hebben uit 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 en daarvan het 10e vers. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Op dit woord uit de schriften en vele andere is gebaseerd de belijdenis van de kerk die we vinden in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 10. De 10e paragraaf uit hoofdstuk 5, het laatste hoofdstuk van de leerregels van Dordrecht, waar we de belijdenis van de kerk der reformatie als volgt lezen. En diensvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften Gods, die Hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Uit het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat we kinderen en erfgenamen Gods zijn. En eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van een goede conscientie en van goede werken. En zo de uitverkorene Godsvrees en deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat ze de overwinning behouden zullen, mits schaders dit onbedriegelijk pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden ze de ellendigste van alle mensen zijn. Tot zover, gemeente. Eerder dit jaar, in de maanden mei, juni en juli, gemeente, hebben we, en u zult zich dat nog wel herinneren, hebben we nogal een groot aantal keren geluisterd naar de boodschap uit de eerste brief van de apostel Petrus, zijn eerste algemene zendbrief. En nu hebben we het eerste hoofdstuk gelezen uit zijn tweede brief. Daar liggen een aantal jaren tussen. De eerste brief heeft de apostel geschreven aan de verstrooide vreemdelingen, met name die in Klein-Azië, op het tijdstip toen de keizer Nero met de vervolgingen begon. Toen die inktzwarte lucht van verdrukking en vervolging kwam aanzetten. De tweede brief, die is geschreven toen die vervolging in volle hevigheid woedde. En toen de verdrukking in volle gang was. Het is wel opvallend, gemeente, dat de eerste brief van de apostel Petrus, en we hebben dat ook wel gemerkt, vol van bemoedigingen staat. Vol van kostelijke beloften en vertroostingen. Terwijl in de tweede brief eigenlijk veel meer vermaningen en aansporingen te vinden zijn. Namelijk aansporingen om staande te blijven. En de standvastigheid alleen daar te zoeken waar de Heere ze geeft. En dat is ook onze tekst, dat 10e vers uit het eerste hoofdstuk. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Die tweede Petrusbrief, gemeente, die zouden we kunnen karakteriseren als het geestelijke testament van de apostel Petrus. Hij voelt en hij weet het ook dat zijn aardse tijd gaat opkorten. Zo lang duurt het niet meer dat hij in deze aardse bedeling leven zal. En zoveel zorgen zal hij aan de gemeenten die aan zijn zorg zijn toevertrouwd niet meer kunnen besteden. We hebben het ook gelezen in het 14e vers. Ik weet, zo schrijft de apostel, dat de aflegging van mijn tabernakel, en dat is in Bijbelse taal een bekend beeld, de tabernakel, Petrus zegt, dat is de tent van mijn aardse lichaam, die spoedig zal worden opgerold, dat de aflegging van mijn tabernakel spoedig zal zijn. En als de apostel dat zegt, dan toont hij tegelijkertijd dat hij vol van zorg is. Nee, vergis u niet. Niet over zichzelf. Dat is ook een voorrecht, gemeente. Als je een boodschap krijgt, ik noem maar wat, Als je van de dokter een boodschap krijgt dat je een ernstige ziekte onder je leden hebt. Nou, dat is best aangrijpend. En dat als het ware, en dat geldt ons allemaal wel, maar dan te meer dat onze dagen geteld zijn. Maar dat je dan toch niet met zorg behoeft vervuld te zijn. Want de dingen lagen al gereed, weet u. En de Heer heeft wel bijzondere genade te geven in het uur van sterven, maar dit weet ik. Dat God met mij is. In leven en in sterven. Als het zo is. Nee, dan behoeft je diepste zorg niet meer jezelf te betreffen. En toch. De apostel Petrus heeft toch wel zorgen. Nee, niet over zichzelf, maar over de gemeenten. Over de gemeenten die aan hem zijn toevertrouwd. En heel opvallend gemeenten. Dan betrekt hij daarbij nog niet eens de vervolging en de verdrukking. Maar dan gaat het hem hier om. Dat het de vraag van de apostel is. Putten ze wel uit de enig betrouwbare bron? Staan ze wel vast? Oefenen ze wel de verzekerdheid van het geloof? Is ook daadwerkelijk het anker der hoop uitgeslagen? Oefenen ze toch het standvastig zijn en het standvastig blijven in de vaste verbintenis met het enige fundament, namelijk de beloften Gods in Christus? En dan gaat de apostel ze vermanen. Sta toch, want besef het toch. Er is u een grote schat overgeleverd. Wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht geeft als op een licht. Dat schijnt in een duistere plaats. Want alleen zo zal de ingang in het eeuwig koninkrijk u verzekerd zijn. Dan zou het kunnen zijn dat u door veel verdrukkingen ingaat, jawel. Maar dan oefent u de hoop op het ingaan, ongeacht de omstandigheden. Wat is het thema van dit eerste deel van deze brief van de apostel Petrus? De verzekerdheid van het waarachtig geloof. En dat is ook het thema van paragraaf 10, het hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. De verzekerdheid van de zaligheid. Dat thema plaatsen we boven de preek van vanmiddag. De verzekerdheid van de zaligheid. En dat is hoge taal, gemeente. Maar het wordt in de diepte geleerd. De zekerheid van de zaligheid, drie gedachten. Want de Heere schenkt dat te beoefenen door drie middelen. En dat is achtereenvolgens, zeggen onze Dordtse leerregels, door het geloof in Gods beloften. Ten tweede, door het getuigenis van de Heilige Geest. En ten derde in een leven van bekering. De verzekerdheid van de zaligheid die het eigendom is en wordt en blijft van Gods kerk. Door het geloof in Gods beloften. Uit het getuigenis, het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest. En ze wordt gekend en verzekerd. In een teer en toegewijd, de Heere toegewijd leven van waarachtige bekering. Gemeente, we naderen het einde van onze Dordtse leerregels. We zijn al in het laatste hoofdstuk. En nog een klein aantal artikelen. En onze vaderen sluiten af. Maar dat vijfde hoofdstuk, gemeente, het wordt wel genoemd het meest rijpe. En het meest innige. Het meest bevindelijke deel van de leerregels van Dordt. We hebben al heel wat gehoord. Vanaf, als ik me goed herinner, vanaf zo maart, april vorig jaar, dacht ik, toen we begonnen zijn met te luisteren naar de boodschap uit onze belijdenis. We hebben gehoord, gemeente, over de verdorvenheid van de mens. Dat wij mensen zijn en niet meer. We hebben gehoord over de onvoorwaardelijke verkiezing tot zaligheid. We hebben gehoord over de verzoening die bij God is. Op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus. We hebben gehoord, gemeente, over de waarde en de kracht van het bloed van Christus. We hebben gehoord over de ruime verkondiging van het evangelie van Gods genade. Jawel, met bevel van geloof en bekering. We hebben gehoord over het onweerstandelijke werk van de Heilige Geest, die zich niet op laat houden door welke weerstand dan ook. En we hebben ook gehoord, en daar zijn we nu mee bezig, over de bewaring van Gods kinderen tot zaligheid en de volharding van degenen die het geloof in Christus ontvangen hebben. En nu zijn we toe aan de vraag van dat laatste. En het is uit het leven gegrepen, of niet? Hoe zal ik het weten? En hoe zal ik het ontvangen? Hoe zal ik op die grondslag staan? En hoe zal ik getroost mijn weg kunnen vervolgen? Hebt u het gemerkt, het woord troost? Dat zie je nadrukkelijk in deze paragraaf 10 tot uiting komt. En zo sluit het zelfs aan bij de eerste vraag van de catechismus. Wanneer we over enige tijd, als de Heer het geeft, daar een nieuw begin mee mogen maken, gemeente, dan behoeven we alleen maar aan te sluiten bij wat vanmiddag aan de orde is. De enige troost in leven en in sterven, in de kennis van de drie enige God, ontvangen uit enkel genade, in de oefening voor zijn aangezicht. Want, jawel, daar verzekeren de vaderen van Dort ons van op grond van de schrift. Als Gods kinderen op zichzelf zien, en als ze meemaken de bestrijding van binnenuit en van buitenaf, en als ze te maken krijgen met de aanvechtingen van de driehoofdige vijand, en als ze de verleidingen van de zonde voelen, en als ze ervaren dat het met hun eigen hart ook nog niet zo goed gesteld is, dat dat hart open staat voor allerlei zonden en voor allerlei onheilige krachten, o, dan klinkt de verzuchting, o Heere, hoe zal ik er ooit komen? Nou, dat is ook gezegd in paragraaf 3 van hoofdstuk 5. Als Gods kinderen daarop letten, op de overblijfselen van de inwonende zonde die nog tegen hun wil in hen overgebleven is, nee, dan zouden ze bij de genade niet kunnen volharden. Maar dit is de belijdenis. God is getrouw. God is getrouw die niet laat varen de werken van zijn handen. De Heere die het eenmaal gegeven heeft, hij bevestigt het ook. Jawel, en tot het einde toe. Dat betekent wel, geliefden, dat de dingen die vanmiddag aan de orde zijn, gekend worden en beoefend worden in een weg van strijd en van aanvechting. Nee, dat behoef ik niet zelf op te roepen, maar dat komt op me af. Dat is de achtergrond en dat zal vanmiddag misschien nog een enkele keer, maar dat zal niet zo nadrukkelijk aan de orde komen, omdat de zaken zelf, die heel objectief en heel stellig aan de orde gesteld worden door onze leerregels, vanmiddag ook op deze wijze ter sprake zullen komen. Maar dat is wel de achtergrond. De achtergrond van het evangelie, gemeente. Bedenkt u dat altijd. Dat is enerzijds altijd een verloren zondaar. En dat is ten tweede altijd een aangevochten christen. Ook al wordt het niet altijd met zoveel woorden gezegd. Het hoeft niet altijd. Maar dat is de achtergrond. Genade, jazeker. Ruime, rijke, overstelpende genade. Voor een verloren zondaar. En kracht en ondersteuning van God vandaan. Zekerheid bij hem, vastheid. Voor een aangevochten zondaar. Geen christen, zegt Luther, dan een aangevochten christen. En dat lezen we door heel de schrift heen. Lezen we het bijvoorbeeld niet bij Asaf, die het zegt en we zingen het met hem, zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheden afgesneden? Nee, nee, waarachtig nee, want God is God en hij is getrouw. Het is al wel enige tijd geleden, maar in paragraaf 9 hebben we het gelezen, gemeten van de bewaring van de uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding van de ware gelovigen in het geloof. Kunnen de gelovigen verzekerd zijn? En ze zijn het ook. Hoe dan? Naar de mate van het geloof. En toen dat aan de orde kwam, in paragraaf 9, dat was als het ware, gemeten, de opmaat naar de inhoud van paragraaf 10. En zo gaan we luisteren naar paragraaf 10. Dat deze paragraaf die antwoord geeft op de vraag, ja, maar hoe zal ik nou zo'n gewisse zekerheid ontvangen? Het is een vraag die ik ook wel eens in de gemeente tegenkom. Hoe zal dat nou zeker liggen in mijn gemeente, in mijn leven? Hoe ligt dat nou vast? Hoe zal dat nou mijn deel zijn? Kan ik dat nou zomaar op mezelf toepassen? O jawel, de Heer Jezus, hij heeft het gezegd. Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Maar om het na te zeggen. En om eruit te putten. En om erin te roemen. En om eruit te leven. En om erin te sterven. Dat kan de vraag zijn. En dan noemen onze vaderen gemeente drie dingen. Nou, denk niet dat dat drie aparte dingen zijn, want ze hangen samen. Waar het ene aan de orde is, daar klinken de anderen mee. En waar het andere ter sprake komt, dan kan het niet anders of het ene wordt ook toegepast. Drie aspecten van één en dezelfde weg. Een pelgrimsweg. De weg door de woestijn. Maar toch met de vrolijke wetenschap, zegt Luther, dat God mijn God is. Onze vaderen beginnen met wat het niet is. Voor alle duidelijkheid. We lezen in paragraaf 10, en diens volgens. Dat betekent vanwege datgene wat in paragraaf 9 is gezegd, dientengevolge, spruit deze verzekerdheid, nee, dat denkt u misschien wel, maar niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied. Hier wordt een vinger opgeheven. Je wordt gezegd, denk er niet aan dat de Heere de zekerheid in het leven van zijn kinderen geeft door een bijzondere openbaring, door een bepaalde stem die in een visioen ontvangen wordt met allerlei buitennissige en extraordinaire toestanden. Onze vaderen waren gereformeerd gemeente, of zo u wilt, reformatorisch. Ze stonden op de grondslag van het woord, sola scriptura. Dat is niet alleen een klank, dat is niet alleen iets wat je op 31 oktober zeggen moet, maar dat stempelt. Sola scriptura, alleen door het woord. Daar heeft de Heere zich aan gebonden. En de Heer heeft zelf wel de vrijheid om een andere weg te gaan, maar hij bindt ons er in ieder geval aan. Als het niet is naar uw woord, Heere, dat geldt ook in deze dingen, in deze diep persoonlijke dingen, dan zal het geen dageraad hebben. U hebt er toch wel op gelet hoe onze schriftlezing geëindigd is in 2 Petrus 1. Ik haal dat al aan. We hebben het profetische woord, zegt Petrus. En dat is dat woord, Petrus zegt, maar daar weet ik van. Dat is dat woord dat ik zelf gehoord heb op de berg der verheerlijking. Dat is dat woord dat ik uit de mond van Christus gehoord heb. Dat is dat woord waarin hij de profeten van het oude verbond verklaard heeft. Oud en Nieuw Testament, ze stemmen samen daarin dat het profetische en tegelijkertijd het apostolische en zeer vaste woord is. Dat is de grondslag. En laat ik nou even een korte toepassing maken, gemeente. Het vragen naar zekerheid en het bezig zijn met de dingen rond het ontvangen van zekerheid in je leven. Buiten, ja buiten en zonder de gedurige en de ernstige en de betrokken en de biddende omgang met het woord van God. Ja gemeente, dat is maar praten. Dat is niet meer dan dat. Dat stelt niet voor. De Heere, hij geeft de bron waaruit het ontvangen kan worden. En we kunnen wel allerlei vragen hebben. En wanneer een ouderling op bezoek komt, ja, dan vraag je dat. Misschien als een excuus, dat hoeft helemaal niet, maar dat zal nog kunnen ook. Is uw leven en is mijn leven gestempeld door de omgang met het woord? Jongens en meisjes, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Als je maar lezen kan, lees het woord van God. En zoek het in het woord van God. Laat dat je leven bepalen en stempelen. Laat de omgang met het woord van de Heilige God het ritme van je leven bepalen. En dan is het niet zonder reden dat onze vaderen de weg in allerlei buitennissigheden afwijzen. Want dat hadden de remonstranten namelijk gezegd. De remonstranten, evenals de Roomsen, zij meenden dat er eigenlijk helemaal geen volharding der heiligen was. Je kon zomaar afvallen uit het geloof. En je kon absoluut niet zeker weten dat het toch goed zou komen in je leven. Dat moest je maar afwachten. Daar moest je flink je best voor doen. Ja, zeiden de remonstranten, aan enkelen wordt het wel geopenbaard. Heel bijzonder, aan de heiligen bijvoorbeeld. Door een visioen of door een krachtige stem in je leven. Maar onze vaderen wijzen het af. Daar zijn ze te schriftuurlijk voor. En we zingen met hen, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En natuurlijk, de Heere kan er van alles voor gebruiken, gemeente. Maar toets de dingen in uw leven. Ook misschien die dingen die u op het spoor kwam. En die een ogenblik een rol in uw leven speelden. Waarvan u meent dat het toch een stem van de Heer is. Dan is het in ieder geval zaak om het te toetsen aan het woord. En ook daaraan of het een gepaste plaats in uw leven heeft. Dat dus niet. Maar hoe dan wel? En dient ten gevolge spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring. Zonder of buiten het woord geschiet. Maar uit het geloof aan de beloften Gods, die Hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. De beloften Gods. Het kan wel eens zijn, gemeente, dat er enige huiver is in onze kringen om over de beloften van God te spreken. En vaagweg denk je, ja, daar zijn toch allerlei gedachten over. En binnen de kerken en tussen de kerken zijn ze het daar niet over eens. Gemeente, wij putten vanmiddag rechtstreeks uit de schrift. En we putten uit onze belijdenis die op de schrift gegrond is. En we signaleren vanmiddag in ieder geval dat onze vaderen onbewimpeld en onbekommerd spreken over de beloften Gods. Die zeer overvloedig tot onze troost in de schriften geopenbaard zijn. Hebt u wel eens iets van die rijkdom ontdekt? Gemeente, ze liggen opgestapeld. De schrift, ze is een schatkamer van beloften Gods. En wanneer de deur een ogenblik open gaat, het flonkert van het goud en van de diamanten. De beloften Gods, jawel, oh ja, laat ik dit erbij zeggen. De beloften van God, die sluiten wel aan op gebrek en armoede en hulpbehoevendheid van arme zondaren. De rijkdom van Gods woord, die wil zich kwijt in het leven van arme zondaren. En de genade van de beloften Gods, die wil zich meedelen aan verloren zondaren. En de rijkdom die in een drie-enige God is, die wil vervuld worden in mensen die daar met lege handen staan en die het niet hebben, dat wel. In die zin, gemeente, in die zin zijn het wel geadresseerde, zijn het wel bijzondere beloften. Want in die beloften ligt besloten, en dit is bestemd voor mensen bij wie het nou juist ontbreekt. Maar als ik dat zeg, als ik de beloften Gods geadresseerde beloften noem, gemeente, dan zeg ik er tegelijkertijd bij dat de beloften Gods ook algemene, onvoorwaardelijke en vrije beloften zijn. Want u mag eens menen dat u zelf eerst iets moet aandragen, dat u eerst iets moet zijn. Willen de beloften Gods aansluiten op uw leven? De gemeente, dat is het nou net. Alles wat wij brengen bij de beloften Gods, dat staat in de weg. En dat zorgt ervoor dat het geen aansluiting vindt. Ik zei het toch al. Het evangelie, en ik kan ook zeggen de beloften Gods, die hebben altijd als achtergrond verloren zondaren en aangevochten christenen. Als ik niets heb in heel mijn hulpbehoevendheid en in mijn armoede, dan worden die beloften Gods zo rijk. Want wat in mijn leven niet te vinden is, dat ligt bij de Heer. En daarom mogen we onze kinderen wel terecht als eerste versje uit het psalmboek wel leren. Opent uw mond. Doe het maar. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Op het verbond van Gods beloften. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Daar heb je zo'n belofte. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt. En dan dat smeken niet als een prestatie. Gemeente, dat zal toch een misverstand zijn. Dat je iets bent met te smeken. Maar het ware smeken laat zien dat ik niets heb en dat ik niets ben en dat ik niet deug. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. En dan gaat het vanmiddag natuurlijk heel bijzonder over de beloften Gods aangaande de bewaring en de volharding van Gods kerk. Want Gods kinderen, gemeente, ze zijn zo onvast en zo ongestadig. Er hoeft niets te gebeuren of ze vallen zomaar voor een of andere verleiding. En ze worden zomaar ontmoedigd door welke influistering dan ook. En ze zijn zomaar van hun stuk gebracht wanneer ze iets van hun eigen zondige bestaan voor God zien. Maar de Heere weet het, gemeente, dat mag nou tot troost zijn. Wanneer ik het niet heb en uit eigen bronnen kan ik niet putten, dan mag ik het u vanmiddag verkondigen. De Heere weet het. Maar dat niet alleen. Hij wil er ook in voorzien. En voordat u uw ellende en uw armoede voelt, lag het al opgestapeld in de schatkamer van Christus. Het lag er al lang, want hij heeft het verworven in de weg van zijn kruisverdiensten toen u er nog niet was. Paulus zegt, toen wij nog zondaren waren. Ja, dat gold in zijn leven. Maar toen wij er nog niet waren. En ik kan nog verder terug. En de Heere heeft er al voorzien in zijn raadsplan, toen er van ons nog helemaal niets was. En als ik dreig te vallen, en als ik daar loop met knikkende knieën, en als ik niet weet hoe ik verder moet, dan hoeft de Heer het maar uit zijn voorraad te halen. En hij legt het aan mijn hart. Ik zal u bewaren op al uw wegen. En wanneer ik de dwaasheid van mijn leven moet inleven, en ik heb het niet en ik weet het niet, en ik tast in het duister rond, dan zegt de Heer, kom maar, ik zal u onderwijzen en ik zal u leren van de weg die gegaan moet. En als ik allerlei vijanden op mijn weg ontmoet, en ze zijn veel te groot en veel te indrukwekkend voor mij, dan zegt de Heer, stil maar, wacht maar, ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Gemeente, stel nog dat nou niet kostelijk. De beloften Gods, ze waren er al lang. En hier worden ze ons voorgesteld als de grondslag in het leven van Gods kerk. Want ze zijn vast en ze zijn gewis. En ze zijn niet ongestadig, maar ze zijn gestadig. Want het is gebaseerd op recht en waarheid, Paul. Het is gebaseerd op de bloedverdiensten van Christus. Het is gebaseerd op de welwillendheid, op de genadige gezindheid van een drieëne God. En u zegt, maar hoe zal ik het ontvangen? Hoe zal ik eruit kunnen putten? Nou, dat hebben we de vorige keer al gehoord. In de mate van het geloof, ja, dat wel. En paragraaf 10 zegt het opnieuw. Het gaat wel om het geloof aan Gods beloften. Want gemeente, het kan met veel woorden gezegd worden. Maar ten diepste waar het om gaat, gaat het maar om één ding. Er is maar één zaligmakende oefening die past bij de beloften Gods. En dat is het geloof. En dat is nou niet licht. Laat dat u niet aanpraten, dat het spreken over het geloof op zichzelf lichtvaardigheid laat zien, of luchthartigheid. Dat is maar een geloofmannetje of zoiets. Het geloof, geliefd. En wanneer een mens daar iets van gaat verstaan, wat het geloof is. Geen andere oefening dan de oefening van het geloof zal mij de inhoud van Gods beloften doen kennen. En geen andere oefening dan de oefening van dat naakte, dat barre, dat kille, dat kale geloof dat niets heeft in zichzelf, zal mij deelachtig maken de schatten die verbonden zijn aan de beloften Gods. En geen andere oefening dan het geloof zal mij iets schenken van de genieting, van de stamelende verwondering, van het mogen ontvangen uit de voorraad van Gods genadige beloften. Geen andere oefening dan de oefening van het geloof zal in alle onrust en onvrede de rust en de vrede die er in God is, mij schenken. Zegt u, het ontbreekt mij aan alles? Dit geloof is het dat u deel geeft aan alles. Laat ik het zeggen met een woord van Theodorus van der Groen. Nou gemeente, u kent zijn naam voldoende om te weten dat hij niet over één nacht ijs ging. Van der Groen zegt het. Hij zegt, ik ken geen ander geloof waardoor een mens zalig wordt dan het geloof dat Christus aangrijpt zoals hij aangeboden wordt in de belofte van het evangelie. En zo ligt het. Daar zeg ik amen op. Geen ander geloof dan het geloof dat Christus aangrijpt zoals hij aangeboden wordt, zoals hij aangereikt wordt, zoals hij u voorgesteld wordt in de belofte van het evangelie Gods. Welmenend, ruim en rijk. Want het geloof, geliefden, het is de schreeuw die roept uit de diepte. Het geloof, het is de lege hand die de leegheid van mijn leven, van mijn verloren bestaan aan de Heere liet zien. Het geloof, het is de zwakke klim op plant waardoor ik me hecht aan de vastheid van de belofte Gods. En Luther, Luther, hij heeft gezegd, het geloof, het is het zwakste ding van de wereld, maar het vermag alles, want het vindt zijn sterkte in God. En gemeente, kan het niet nalaten nog een woord van Erskine u te geven. Uw omhelzing van de belofte komt daaruit voort, o wonder boven wonder. Uw omhelzing van het belofte is niets anders dan dat de belofte u omhelst. Derhalve, als de belofte u voorgesteld wordt, dan durft u ontkennen van gemeente dat vanmiddag u de belofte Gods wordt voorgesteld en aangeboden. Als de belofte aan u voorgesteld wordt om ze te geloven, zo neem ze dan in Heere naam aan, zonder lang te dralen, zegt Erskine. En zeg bij uzelf, hier is een belofte voor mij, een belofte van de God der waarheid. Daarom zullen ik en deze belofte nimmer meer van elkaar scheiden. O gezegende belofte, de dood zal ons niet meer scheiden. Aan die belofte zal ik blijven hangen, totdat alles aan mij vervuld zal worden. En de Heere die een waarmaker van zijn woord is, hij zal het volbrengen. Zo waar hij de God van zijn beloften is. Geliefde gemeente, dit is de drangreden. De goddelijke drangreden. Om de toevlucht te nemen in al uw nood. Tot die God die schenkt in al uw nood. Mild en overvloedig. Dat was het eerste. Maar van waar komt zulk een geloof? Misschien is dat al lang uw vraag. U zegt, ja dominee, je kunt het wel zeggen. En je kunt er hoog van opgeven over de belofte en over het aannemen en het aangrijpen en over het geloven. Maar hoe kom ik daaraan? Het probleem wordt in mijn leven alleen maar verlegd. Van waar komt zulk een geloof? Wel, zeggen onze vaderen, de catechismus zegt het en de Dordtse leerregels zeggen het ook. Van de Heilige Geest, die zulk een geloof werkt door de prediking van het evangelie. En het geloof versterkt evenzeer door de prediking van het evangelie en door de bediening van de sacramenten. En zo heeft het spreken over het geloof in de beloften Godsgemeente ook een keerzijde. We kunnen ook zeggen, het heeft een bron. En die is bij God. De Heere is het zelf die het geloof in een ongelovig en een duister en een voor hen toegesloten hart zelf werkt. En in het leven van zijn kinderen. Zijn kinderen die ook telkens moeten ervaren dat ze vanuit zichzelf hem niet geloven kunnen. En dat er zoveel wantrouwen ook in hun hart telkens weer opklimt. De Heer is het zelf die zijn werk onderhoudt en die het geloof schenkt. En daarom zeggen onze vaderen, het tweede waardoor de Heere verzekering geeft. Maar het is eigenlijk de keerzijde, de andere zijde van hetzelfde. Het getuigenis van de Heilige Geest. Die met onze geest getuigt dat wij kinderen Gods zijn. En dan geef ik toe, daar kan misbruik van gemaakt worden. Maar dat geldt van alle leerstukken, gemeente. We kunnen over het geloof in de belofte spreken op een luchthartige wijze, ik geef het u toe. En we kunnen over het werk van de Heilige Geest spreken op een zwaarmoedige wijze, ik geef het u toe. Waarbij een mens rechtop blijft staan en voor de Heere niet valt als een verloren mens. En dan kun je roemen in de belofte. Maar ze blijven buiten je. En je kunt aan de andere kant zeggen, maar het zal zomaar niet gaan, want de Heilige Geest moet er toch werken. Maar je zult het niet ontvangen, want je blijft bij alle zware of lichte praat. Een rechthebbend mens buiten God. Maar wie er iets van gaat verstaan, gemeente. U zegt, waarvan dan? Wel dat mij alle houvast ontbreken gaat. En dat alles mij uit de handen glipt. En dat mijn eigen gronden ondeugdelijke gronden gaan blijken. Wanneer alle houvast buiten de beloften Gods en buiten Christus Jezus en zijn enige naam, wanneer me dat alles gaat ontbreken en wanneer ik het verliezen ga, ja, dan kom ik in een weg van afbraak en van verlies terecht. Dan ga ik al mijn stutten en mijn steunsels verliezen waar ik mijn vertrouwen op gesteld heb. En dan kan ik nog zo ernstig geweest zijn. En dan kan er zoveel in mijn leven zijn waar ik het mee op de been hield. En dan had ik goede gedachten over mezelf en dan dacht ik ben al een eind op pad. Maar wanneer die Heilige Geest, over wie het ook in deze paragraaf 10 gaat, gelieden, wanneer die gaat werken, dan gaat hij het allemaal uit je handen slaan. Oh jawel, dan voel je de weerstand. Want ik wil zomaar niet een arm mens gemaakt worden. Ook na ontvangen genade niet, want er was toch zoveel. Maar wanneer de Heer het je ontnemen gaat, wel, dan is de Heer bezig om je een gepast voorwerp te maken van zijn werk. Dat werk waardoor ik voor het eerst of opnieuw werkelijk als een verlorene de toevlucht tot de beloften Gods nemen ga. En dan de andere zijde. Dan ga ik het leren. Dat het niet door mij is. Maar dat het werk van Gods geest is. Als hij mijn eigen gronden ontmaskeren gaat als ondeugdelijk. Maar hij me zet op die andere grond. Wanneer hij me trekken gaat uit de ruisende kuil. En me optrekt uit de put met modderig slijk. En hij mijn voeten zetten gaat, gemeente. Op de vaste rotsgrond die in Christus is. Wel, dat is de ware troost. Dan gaan de beloften open waarin de Heere troost geeft. Troost voor een neergebogene. Dan gaat hij me oprichten. En dan gaat hij mij vervullen, mij als arme vervullen met de goederen die in Christus zijn. En dan gaat hij mij gebondenen ontbinden. En ik, die in de gevangenis van mijn eigen ongerechtigheid en eigen gerechtigheid zat, hij gaat me bevrijden uit de boeien en de kluisters. En die geest, ja, die het doet door het woord en door de gewisse belofte van God, hij doet mij zien wat ik tot dusver niet zag. Hij doet mij hem zien, in wie al de beloften Gods ja en amen zijn. En dat is de weg van de geest, geliefde. En vanmiddag kan ik er niet over uitweiden, zoals het andere keren wel eens gebeuren mag. Maar die geest, die gaat ook in de verdere wegen in het leven van Gods kinderen. Ze telkens weer, ja, die twee dingen ze bekendmaken. De ondeugdelijkheid van alle eigen vermeende houvast. En de echtheid en de vastheid die er ligt in de belofte van Christus en in de Christus van de belofte. En wanneer hij het opnieuw geeft, wanneer hij mijn hoofd opricht en op hem doet zien, o, dan wordt het opnieuw waar. Dan zeg ik, dit weet ik, dat God met mij is en Zoveel als ze door die geest geleid worden, door deze geest. Die zijn kinderen van God. Oh, dat is weer een aparte oefening. Zo gaat de Heer zijn kinderen meer en meer leren. Die zijn kinderen Gods. Dan mag ik hem aanschouwen. Die zich openbaart als de Vader van de Heer Jezus Christus. Die in Christus Jezus ook de Vader is van allen die hem toebehoren. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En zo geliefd, en zo gaat de Heilige Geest grondslag en fundament in mijn leven geven. En dit is de weg van de afsterving van mezelf, telkens opnieuw, altijd weer. Waardoor ik ook iets mag kennen van het leven dat in Christus is en van de oefening in hem. Zo gaat de Heer een gestadige, een vaste lijn geven in het leven van zijn kinderen. En ik ontvang de troost, en ik ontvang de zekerheid, en ik ontvang de geestelijke gerustheid. Hoe dan? In welke mate? In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem, dan zal de oefening van een zwak geloof een geringe zekerheid geven. Ze ligt er wel, maar ze wordt telkens bestreden. En steeds weer glijd ik weg. En de oefening van een groot geloof. Weet u, dat is dat geloof van de Canaanese vrouw. Die het zei, Heere Jezus, dan maar een kruimel. Laat mij dan maar op mijn knieën liggen voor u. Dan maar die kruimel die van de tafel van de Heeren afvalt. De Heere Jezus zegt, zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Groot is uw geloof, vrouw. En waar ik zulk een geloof oefenen mag. Alles van mezelf afschrijvend, maar hangend aan hem en aan zijn woord. Daar, gemeente, daar geeft de Heer, daar geeft Gods geest een vaste, een bestendige, een gestadige lijn in het leven. Als ik dan het leven buiten mezelf zoek, erkennend dat ik midden in de dood lig, dan mag ik het toch weten. Buiten mezelf ligt het, daar ligt het leven. In mijn lieve Heere Jezus, in mijn Christus en in zijn werk, in wie ik het anker der hoop heb uitgeworpen. En dan, ja, dan vinden we de oefening van het geloof, maar dat gaat ook gepaard met de oefening van de hoop. Dan zal geen leed mij bij hem vandaan houden. De oefening van geloof en van hoop en van liefde. En zo komen we, gemeente, tenslotte op het derde punt. Dan is daar nog de derde bron van de zekerheid van de volharding en van Gods blijvende bewaring. Eindelijk, uit de ernstige en de heilige oefening van een goede conscientie en van goede werken. Een gerust geweten en goede werken. Hier zeggen onze vaderen, dat is ook een middel om verzekerd te zijn. De gestadige gang, de vastheid in het leven van Gods kinderen, heeft dus alles te maken met de vruchten van het nieuwe leven en met de openbaring van de godzaligheid in hun leven. U zegt, zijn we dan rooms geworden? Zijn dan mijn goede werken mede de oorzaak van mijn zaligheid? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Het is door het geloof alleen. En het is door genade alleen. Maar gemeente, het geloof blijft niet alleen. En de genade blijft niet alleen. Daar zullen de vruchten ontspruiten. De vruchten van een verbroken hart en een verslagen geest. De vruchten van het getuigenis van Gods genade in mijn leven. De vruchten van de liefde tot God en de liefde tot mijn naaste. De liefde tot hem die mij heeft opgezocht. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En als ik het nou net andersom zeg, dan begrijpt u het wel hoe het ligt, gemeente. Als ik in de zonde leef, en als ik de zonde koester, en als ik allerlei dingen in mijn leven aan de hand houd, dan zit het niet zo goed. En dan geldt het in het leven van Gods kinderen dat ze verachterd zijn van de genade. Dan is er een duisternis in hun ziel, en dan is het mistig, en dan kunnen ze er niet meer bij. Dan hebben de zonden een plaats ingenomen tussen de Heere en hun ziel. Dan heb ik de geest bedroefd. Dan is het besef van Gods genade een eind weg. En dan is de vrede van een gerust geweten er niet. Maar nou dat andere. Als ik nou in de duisternis wandel. En ik zie geen licht. Wanneer ik nou in mijn leven in een situatie gekomen ben. Dat de dingen er liggen, maar ik kan er niet meer bij. Terwijl het niet door de zonde is. Maar dat de Heer een weg bij mij gaat, waardoor Hij mij verder oefenen wil. Dan kan het toch zijn. Dat ik zien mag op de vruchten in mijn leven. Dan zegt apostel Petrus in het eerste hoofdstuk van zijn tweede Petrusbrief. Voeg bij het geloof deugd. En bij de deugd matigheid. Ik zal het nou niet voorlezen terwille van de tijd, maar leest u het nog maar eens na. En bij de naastigheid en bij de matigheid de broederlijke liefde. En als deze dingen in u zijn, als u zien mag dat daar toch onmiskenbare vruchten van het werk van Gods genade in uw leven is, verheug u dan, zegt Petrus. Als deze dingen in u zijn, zo zullen ze u niet ledig, nog onvruchtbaar laten in de kennis van de Heere Jezus Christus. Dan zegt Thomas Chalmers, een 19e eeuwse Schotse prediker, en ik heb het u al eens gezegd. Hij zegt, dan mag de zieke moeder, dan mag het zwakke geloof ondersteund worden door haar dochters. Door de vruchten die uit het geloof zijn voortgekomen. Dan mogen de vruchten van het geloof zelf ondersteunen. En dan mogen ze haar kracht geven. En dan mogen ze het zeggen. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Maar dat legt wel een roeping. Een roeping in het leven van Gods kinderen. De roeping om in een leven van bekering nauwgezet de weg te gaan. In het haten en in het ontvluchten van de zonde. Nee, niet te leven op de grens. Dat nog net mee te nemen wat misschien net nog kan. Nee, anders zijn ze ook niet in een farizeese vroomheid, in een leven van werkheiligheid, dat is ook de dood in de pot. Maar wel de zonde te haten. En zo ver mogelijk van de zonde vandaan te blijven. In een leven van de afsterving van de oude mens. En de opstanding van de nieuwe mens. Een nauw leven. Nauwgezet. De Heer wil wel eens een ruime ingang geven. In het eeuwig koninkrijk. Na zo'n leven. En daar wijst het slot van paragraaf 10 op. Ik lees het alleen nog maar voor, gemeente. Zo de uitverkorenen van God deze vaste troost. Ziet u hoe vast en hoe zeker dat het ligt? Deze vaste troost in de wereld niet hadden. Ze hebben het dus. Dat ze de overwinning behouden zullen. Merkt u dat het in een weg van strijd is? De overwinning behouden. Mitschaders dit onbedriegelijke pand van het eeuwige leven. Ja, dat is dat drievoudige pand. Namelijk de gewisse belofte van God en het getuigenis van de Heilige Geest. En de vrucht van Christus in hun leven. Mitschaders dit onbedriegelijke pand van de eeuwige erfenis. Als ze dat niet hadden. Ze zouden de ellendigsten van alle mensen zijn. De meest beklagenswaardigen. Maar wie in dit geloof mag staan, als een arme zondaar, ontvangend uit de rijke beloften Gods, geleid door de geest van Christus, die met mijn geest getuigt dat het toch waar is, dat de Heere van me af weet, in een nauwgezet leven, blijkend in de onbedriegelijkheid van de vruchten van Christus in mijn leven, wetend dat de Heere het pand bewaren zal. Wel, die mag het weten. Vertroost te zijn. Ten eeuwige leven. Wel nu geliefden. Zo dan. Benaarstig u. En benaarstig u te meer. Uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Hoort u het? Als u denkt te struikelen en te vallen, zodoende zult ge nimmer meer struikelen. En zo zal u rijkelijk toegevoegd worden, de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Here en Zaligmaker, Jezus Christus. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Amen. We zingen Psalm 16, de versen 3 en 4. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. U was de stille getuige, Heere, vanmiddag. Bij dit kostelijke woord uit de belijdenis en uit de schriften geput. We mochten niets ontwaren, Heere, van wie u bent. Uw trouw. Want uw rechterhand zal de val van uw kinderen niet gedogen. Dat is de openbaring van uw kracht, Heere. Waarmee u alle vijanden beteugelen zult. En ze kunnen uw kinderen ten diepste niet van het pad des levens vandaan krijgen en houden. U zult uw woord gestand doen, want u bent God. Wat een wonder, Heere. Als we zien op onszelf, dan is er alleen maar reden, Heere, om te menen dat het er nooit zal komen. Maar wie op u ziet. Door het geloof dat u uw Heilige Geest wekt. En dat u onderhoudt en dat u beoefenen doet. Wie zo op u ziet. Die ontvangt moed en hoop. Want God is de God van zijn woord. Die niet zal laten varen wat zijn hand begonnen is. En die ten einde doen zal wat hij gesproken heeft. Maar heren, nu beseffen we u. Dat u door diezelfde rechterhand en door de kracht van uw rechterhand de wereld zult doen beven. En allen die van deze dingen niets kennen, die in ongeloof en in onbekeerlijkheid zijn verder gegaan, terwijl de kostelijke schatten ze zijn voorgesteld en zelfs aangeboden, maar we waren rijk en verrijkt in onszelf. En we hadden aan geen ding gebrek. En dat leven uit het woord, daar zagen we op neer. O Heere, bewaar ons er toch voor. En wilt u door het woord van vanmorgen en van vanmiddag, Heere, zelf nog wonen en werken in de harten van ons allen. Tot roem van uw naam. Tot zaligheid van verloren zielen. En tot ondersteuning en verzekering van al uw kinderen. Doe het, Heere. Ga met ons en blijf bij ons, ook in deze aanstaande week. Verhoor ons in uw gunst, om Christus wil. Amen. Tot slot het zesde vers, gemeente, Psalm 16, vers 6. Verheft uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.